Welkom bij Details, de Nederlandse Disney-podcast.
Ik zet nu mijn mooie intro-stem op, maar ga gelijk vragen welke aflevering is het eigenlijk?
138.
Dankjewel. Welkom bij... Was het eventjes kwijt.
Maar
we hebben ook zo'n leuke aflevering, want vandaag spreken wij uitgebreid, onder andere dankzij jouw vragen, met een van de twee ambassadeurs van Disneyland Parijs voor de jaren 2019 en 2020. Hij is Nederlands, dus we kunnen onszelf ook nog een beetje verstaanbaar maken. We praten vandaag met Jonah Prevete in deze nieuwe Details.
Hier zijn Ralf, Jorn en Michiel.
138.
Kun je het ook op een radiostem manier zeggen?
138.
Pew, 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 pew.
Ja, ik miste wel een beetje, maar ik mag bijna weer.
Ja, heel goed. Interview later. Hey, Jorn is er ook. Leuk.
Oh, nee, niet zo beginnen. Welkom bij Details. Een uitgebreid interview met Jonah, de Nederlandse ambassadeur van Disneyland Parijs. Dank voor alle de vragen die ze binnengekomen. Daar komen we zo op. Maar we beginnen natuurlijk deze podcast. Van de week zat ik te denken, moeten wij niet, want alle podcasts doen hetzelfde. Of het nou muziekpodcast of theme park podcast. Zullen we in het volgende gewoon doen, eerst het hoofdgerecht en na afloop gaan we nog de nieuwtjes behandelen? Denk er even over na. We moeten ook niet gelijk in één keer alles overboord gooien. We kunnen ook gewoon eerst gewoon de nieuwtjes doen.
Ja, we doen nu het nieuws, want ik brand echt.
Nou, Jorn, mag jij beginnen? Ja.
Jorn, wat is jouw...
Mijn nieuwtje van deze week heeft met de Cruise Line te maken. Mm-hmm. Want Disney Cruise Line blog.
Wat? De Nelly Smit?
Nelly Smit Cruise. Nee, de Disney Cruise Line blog. Dat is een weblog die echt bovenop al het nieuws zit rond de Disney Cruise Line. Die kwam achter iets wat te maken heeft met de drie nieuwe schepen die aangekondigd zijn. Volgens mij 2021, 2022, 2023... worden ze opgeleverd. Worden gebouwd in Duitsland, Papenburg. Het worden liquid natural gas, of LNG schepen, wat een compleet schone nieuwe manier is van cruiseschepen bouwen. Dus de oude schepen die varen allemaal op stookolie.
Ja.
En deze die maken gebruik van...
Frituurvet.
nee, aardgas. Vloeibaar aardgas. Ja. Dus dat is een veel ecologischere versie. Dus het worden ook nog eens voor het milieu worden de schepen veel beter. Maar het interessante is, want de namen van de Disney Cruise Line schepen zijn natuurlijk altijd heel bijzonder geweest. En je hebt de Magic, de Wonder en daarna kwamen de Dream en de Fantasy. Ja. En nu hebben ze drie nieuwe schepen aangekondigd, maar ze hebben nog niks gezegd over namen. En er zijn dus nog heel veel mensen...
Ralf, Jorn en Michiel.
Wij hebben het ook al eerder een keer erover gehad. En zijn we ook een beetje gaan kijken. een beetje gaan gissen van wat zou het nou kunnen zijn. Imagination. weet ik veel. Wishes.
Nee, slecht. Allemaal slecht. Maar wat wordt het wel?
Nou, om die nieuwe schepen allemaal te kunnen huisvesten, wordt in Cape Canaveral, Port Canaveral, waar de Disney Cruise Line zeg maar vanuit vaart. Dat is een beetje de thuishaven.
Ja.
Daar moeten wat aanpassingen gedaan worden. En dat is allemaal publiekelijk via presentaties wordt dat naar buiten gebracht.
Mm-hmm.
En daar stond op één van de plannen, kwam ineens een term tevoorschijn. Namelijk, het was een blauwdruk van dit zijn aanpassingen die gedaan moeten worden, met daarop een schip in een nieuwe klasse. En daar stond bij Disney Triton.
Oh.
Oftewel King Triton.
Ja, precies.
De koning, de vader van Ariel.
Ja.
En het schijnt dat er wat mensen opgevangen hebben van Disney Cruise Line medewerkers die op de Dream of the Fantasy aan het praten waren over de nieuwe vessels. En die noemden ze de Trident Class. Een Trident is de drietand.
Ja.
Oh. Het zijn drie nieuwe schepen, de drietand. Zou dit kunnen betekenen dat ze een Ariel, kleine zeemeermin-achtige naam meekrijgen?
Dus dan denk je dat er weinig animo is voor de botjeboot.
Maar de andere schepen, of tenminste de derde.
Triton zou ik nog begrijpen als majestueuze naam en als groot. Maar
Flounder,
om inderdaad. Maar om het echt naar kerk te
Ursula.
Noemen.
ik vraag me ook, ze worden wel...
de Dream en Fantasy,
die worden Dream Class schepen genoemd. Naar de Dream.
Ja.
Okay. En ik geloof dat de eerste de Magic Class genoemd wordt. Dus de Magic and the Wonder. Maar goed, waarschijnlijk krijgen we heel snel uitsluitsel erover. Want bij de aankondiging van de namen van de Dream and Fantasy, dat vond plaats in, even kijken, volgens mij is de Dream in 2010 in de vaart gekomen. En 2 jaar daarvoor bij een aandeelhoudersvergadering.
Welke zijn wij geweest? De Magic, toch? Ja, precies. Ja.
Op een aandeelhoudersvergadering van de Walt Disney Company ongeveer 2 jaar daarvoor. Hebben ze in 1 keer de Dream and Fantasy aangekondigd als namen. En dat was in maart. En nu is er toevallig, ik dacht 7 maart 2019, is er weer een aandeelhoudersvergadering. En het eerste schip komt ongeveer over 2 jaar in de vaart. Dus het kan heel goed zijn dat we begin maart de 3 nieuwe namen doorkrijgen.
Spannend. Ja. Ik ben deze week alle vlogs aan het bekijken van de Tim Tracker, die op uitnodiging van Disney zijn cruise heeft gemaakt. Dat was volgens mij ook op de Magic.
Dat was de Magic.
Ja, ja, precies. Ja. Ik herkende heel veel dingen.
Met een Marvel Day at Sea erbij. Dus dat was een speciale...
En ze hadden nu het hele Rapunzel restaurant hadden ze daar.
Ja. Ja.
Ze hadden haren in je soep.
Ja. Precies. Lekker flossen. Dat. Nee, precies. Hey, maar goed nieuws en ja. Spannend. Ik ben heel benieuwd wat dat wordt.
Oh, en er is trouwens, volgens mij op de Magic, is er een restaurant wat Tritons heet. Of King Triton. Zo heet het restaurant. Dus de vraag is ook, van wat gaan ze daar dan mee doen? Gaat dat ook, krijgt dat ook een andere naam? Of heeft dat Triton helemaal nergens mee te maken? Is het meer een werktitel vanwege de Trident Class? Omdat het 3 nieuwe schepen zijn.
Hey, en wat wordt jouw schip aankomende zomer?
Aankomende voorjaar? Fantasy.
Okay.
Ja.
Mooi.
Lekker hoor. Ja, je zit zo de trappen al dat ik eerst mijn nieuwtje pak.
Ja, dus, ik heb geduld hoor.
Als je niet in de toestand ontploft van enthousiasme.
Dat valt ook weer
gelukkig mee. Gelukkig maar dat geeft stukken vlekken op het tapijt. Ja, mijn nieuws gaat over Lee Unkrich.
Ja.
De befaamde regisseur van Pixar. Die na 25 jaar heeft aangekondigd het bedrijf te verlaten. En is niet echt een aanwijsbare reden. Als in, hij heeft een nieuwe baan of hij wordt aangeklaagd wegens misstanden.
Malversaties.
Mooi. Nee, hij zegt, ik ga niet bij een andere studio aan de slag. Ik kijk ernaar uit om meer tijd door te brengen met mijn gezin. En aan enkele projecten te wijden die ik te lang heb uitgesteld. En het zal maar nog blijken. In eerste instantie zal het me niks verbazen als later toch blijkt. Nieuwe uitdaging voor. Dat is niet uitzonderlijk in dit soort grote aankondigingen. Maar... het hele proces rondom Coco heeft volgens mij Lee ook persoonlijk heel erg geraakt. Over de zorg voor familie en het behoud van de cultuur, van de Mexicaanse cultuur. Het zou best kunnen zijn dat het gewoon echt oprecht die mening is toegedaan. En zegt, jongens, het is na 25 jaar, ik denk ook niet dat hij nog per se hoeft te werken als je zulke succesvolle films op je naam staan. Voor de duidelijkheid, hij begon al gelijk aan de allereerste Toy Story in 95 als monteur. Gevolgd door ook montage aan Bugs Life. Hij werd voor het eerst co-director bij Toy Story 2. Daarna Monsters Incorporated en Finding Nemo. En hij was volledig zelfstandig regisseur bij Toy Story 3 en Coco. Dus de beste man heeft denk ik wel... Het is niet dat hij nog hoeft te werken.
Nee, maar het is bijna alsof het een soort van slecht excuus is... dat je meer tijd gaat nemen voor familie en andere dingen in het leven. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Ook dat op die manier zo naar buiten komt en dat hij daar...
Maar het is wel een flinke shift dan gaande binnen Pixar.
Behoorlijk, zeker ook Lasseter natuurlijk al laatst. Maar het is, ik vind het nogal pittig.
Want, wat zijn eigenlijk de projecten die aangekondigd zijn voor de komende jaren van Pixar? Toy Story 4, maar die komt geloof ik nog steeds.
Ja. Nou, absoluut. De trailers zijn net volgens mij 2 maanden geleden zijn die naar buiten gekomen. Of de teasers eigenlijk. En hoe heet het nieuwe project nou? Gewoon echt een nieuw verhaal is toch ook aangekondigd?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik ga even
ik blank even.
Ik doe een Pixar wiki. Ik had altijd het idee dat Lee ook wel een van de... dat het een heel grappig en getalenteerd man was. Ik heb hem zelf 1 keer mogen ontmoeten ook. Tijdens de...
Hoe dan?
Hij weer wel.
Oh, tijdens die Pixar Toy Story screening.
Ja, voor de Toy Story 3 release mocht ik naar Pixar toe. En daar kregen we meerdere rondleidingen en de film in progress te zien. En er was ook een Q&A sessie met Darla.
Darla K. Anderson.
Ja, die inmiddels ook al weg is, volgens mij, toch? Ja. En Lee Unkrich. En ja, ik weet niet, ik vond een sympathieke gast. En ook altijd zijn manier van werken, ook naar buiten toe op de social media met Q&A's die hij vaak deed. Altijd maar die aap die heel lang als avatar heeft gehad. Een enorme
voorliefde voor The Shining.
Ja, exact.
Ja.
Ik probeer even kijken, jongens, of ik nog snel kan vinden welke film nu in een planning staat bij Pixar, maar ik zie het nog niet.
Maar ja, het sloeg wel echt als een, hoe zeg je dat? Als een bom in dat nieuws. En dat was wel... ik begrijp heel goed dat je dit als nieuws hebt gekozen. Deze
Onward week. Gaat een nieuwe film heet.
Okay.
Onder leiding van Dan Scanlon. Dat is een wat opkomende naam. Je hebt heel lang bij Pixar de Brain Trust gehad. Hè? Dat waren Pete Docter, Lee Unkrich, Brad Bird, John Lester en Ed Catmull.
Ja.
En nou ja... Ed is een afscheid al aangekondigd. Die stopt voor mij dit jaar. John Lester natuurlijk op vrij onceremoniële wijze via de achterdeur weg. Nu Lee Unkrich weg. Er zit nog Pete Docter en Brad Bird over. Maar Dan Scanlon is wel een opkomende naam. Hij heeft ook Monsters University gedaan. Ja. En die wordt de regisseur van Onward aangekondigd. Even kijken, dat was eind 2008. Volgens mij, in ieder geval in 2020 gaat die film draaien.
Ja,
maar Brad Bird is volgens mij niet officieel 100% in dienst bij Pixar.
Nee, klopt.
Dus die kan je ook een soort van, ja, die kan nog wel in Brain Trust zitten natuurlijk, maar...
Nee, die was altijd een beetje externe zo bij.
En de Brain Trust, dat was dus een groep mensen waar, die hebben ooit in, voor 95 nog, hebben ze een keer, of was het na Toy Story, hebben ze een keer samengezeten in een café. En daar zijn toen de ideeën, de oorspronkelijke ideeën van Monsters Inc., Up, volgens mij, Cars, weet ik niet.
Ja, volgens mij ook.
Maar gewoon al die ideeën zijn uitgeschetst tijdens één middag, een sessie van...
Dat café hebben we ook bezocht trouwens, met die press trip. Dat was wel cool.
Creatieve potentie zat er bij elkaar.
Ja, klopt. Ja, en het was ook altijd de groep mensen waar je op terug kon vallen als je het eventjes niet wist of zo. Maar goed, ja, het bedrijf is... En dan drukken we het zachthuis, is in transitie.
Ja. En het Walt Disney Feature Animation is juist aan het floreren.
Ja.
Dus,
nou ja, en daar gaat ook mijn nieuws er eigenlijk een beetje over.
Ja.
Over de aankondiging van Zootropolis in Shanghai Disney Resort.
Ja.
En dat vond ik best wel een groot opeens. Waar we eigenlijk allemaal dachten van... dit is het perfecte onderdeel hoe heet het, waar we vorige week over
hebben het
hadden.
Benoemd in Animal Kingdom. Animal met Kingdom, de Rafiki's Planet Watch trein.
Ja.
Want je komt in de film in een trein aan in die fictieve stad.
Precies. Maar het is natuurlijk wel... Kijk, als je even verder gaat denken... Zootropolis, het gaat natuurlijk wel gewoon over een stad. En er wonen dan toevallig dieren. Maar het is wel een hele... hele menselijke omgeving eigenlijk. Dus ja, past dat dan ook wel in Animal Kingdom? Dat zou je kunnen afvragen.
Het is het rijkdom der dieren. En je hebt een paar landen waar ze in een natuurlijke setting worden afgebeeld. Maar als je ook een film gemaakt over dat dieren in een urban omgeving rondlopen... ja, dan kan dat een heel goede basis zijn.
Jawel, maar qua landscaping past het natuurlijk veel minder dan...
Ja, maar daarom juist een beetje die afstand met
de
trein.
En natuurlijk. Maar goed, nu, het wordt dus Shanghai. En het wordt een nieuw themagebied ook. Het wordt een nieuw land, hoe ze het noemen. Er komt één major attraction. En verder natuurlijk wat eterijen en wat... merchandise, dat soort dingen meer.
Dat lijkt ook tegenwoordig standaard eigenlijk te zijn. Hè? Je kan niet meer één attractie zomaar neerzetten. Maar
wordt het volgens jullie een nieuw land? Of gaat het iets vervangen?
Wat zou het dan
in
moeten
Shanghai
vervangen?
Nu al?
Oh, jij denkt dat het
Winnie de Pooh?
Winnie de Pooh?
Ja, die film vorig jaar is geband. Want het gaat terug tot 2013. Toen zijn er cartoons van Winnie de Pooh.
Die zijn
vergeleken met de Chinese president. Ja, dat die Obama ontmoette.
Ja.
Nou, er is vervolgens een band gekomen op Winnie de Pooh in China. Vorig jaar, Christopher Robbins, die film, heeft niet in China gedraaid, want werd gewoon verbannen. Gewoon censuur, mocht niet draaien.
Is er een gebied in Shanghai dan? Waar,
nou ja, ze hebben eigenlijk twee attracties. Ze hebben een theekopjes attractie, de honeypot spin, zoiets.
Ja.
En daarachter, de Many Adventures of Winnie the Pooh. Dat is eigenlijk een beetje wat wij, wat ze ook in Walt Disney World hebben. Gewoon een klassieke dark ride langs neon.
Ja, geen Tokyo.
Geen Tokyo GPS ding. En als je naar het gebied kijkt, ligt het aan de rand van het park. Tussen Seven Dwarfs Mine Train en een Tangled gebied ligt erin. Daar zou je een perfecte entree kunnen maken. Ook als je het concept art ziet, zou dat het wel eens kunnen gaan vervangen. Nu is de vraag van wat is daar afgesproken?
Haal je dit ergens vandaan of is het puur je persoonlijke...
Nou,
woedt deze discussie online? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ik heb het commentaar van één iemand gezien. En toen ben ik eens even gaan vergelijken.
Henk Verhoef.
Nee. Ik zag het volgens mij op Theme Park Insider. Vertelde iemand van, hey, maar wat betekent dit met de ban om binnen de poel? Ik ben die gebieden eens gaan vergelijken. Ik heb concept art bekeken. En dat zou daar wel heel mooi in passen. Het is eigenlijk een straat waar je ingaat met een backdrop. Dus het gebied erachter is nog redelijk beschikbaar eigenlijk. Er liggen wel wat parkeerplaatsen en wat vlak land. Dus dat is beschikbaar. En als je kijkt naar het concept art, heeft het ook wel weer iets weg van de nieuwe Ant-Man en de Wasp in Hongkong. Als je ook een beetje in de diepte kijkt, zie je twee van die surveillance wagentjes staan. Van die patrol die daar rondrijdt. Maar ja, gaan ze een attractie die 2-3 jaar oud is, gaan ze die al vervangen? Het is niet een super bijzondere heftige attractie zoals Tron er bijvoorbeeld is, zoals de waterattractie is. Ja. Maar ja, als die hele Chinese censuur, als dat inderdaad zo'n grote invloed heeft op het land zelf, ja, wat gebeurt er dan in Disney daarmee? Ik vond het wel een interessante theorie. Eigenlijk, ja. Iemand meldde dat in één zinnetje. Er zei van, hey, dat zou dus kunnen een vervanging kunnen zijn. Maar goed, dat is eigenlijk gewoon twee attracties die min of meer achter elkaar liggen. Zou je dat gebied verder kunnen uitbreiden en daar een land van kunnen maken? Aan de andere kant heb je dan wel in het Fantasyland gedeelte dan een soort doorgang naar Zootropolis, Zootopia.
En als
dat
je misschien,
vond ik apart.
Als je trouwens denkt van, waarom dan Zootopia? Wat is dat voor een rare keuze?
Dat is heel populair daar geweest.
Rare keuze. Ja, gekeken naar de totale opbrengsten van alle films, of de topfilms in China, dan staat Zootopia op dit moment op nummer 23.
Zo.
Maar, en er staat erachter 1,5 miljard, maar ik weet nog niet of dat de totale opbrengst is of alleen de opbrengst in China. Want dat lijkt me nogal. Het is in. Wat is dat? De currency daar. Is dat een yen? Nee.
Dat is een. Maar goed, jij stelt allemaal vragen die we niet in voren hebben.
Het lijkt op yen, maar dan vind ik het nog een raar overzicht. Ja. Maar nummer 23, en dat is daarmee de hoogst genoteerde animatiefilm, volgens mij zelfs. Dus het is best wel.
Yuan, de Chinese Yuan. Ja. Lijkt erop, maar oké.
Dus wat dat betreft, de film heeft het heel goed gedaan. De hele Chinese filmmarkt is sowieso heel eigen, heel specifiek.
Ja, volgens mij laten ze ook maar een aantal westerse films per jaar toe.
En dat is ook de reden waarom je steeds vaker grote Hollywood-producties ziet met of een Chinese acteur erin, of een scène die in China is opgenomen. Er zijn zelfs versies van films die dan voor de Chinese markt één extra scène hebben, die dan ineens in Beijing of Hongkong of Shanghai opgenomen is. Puur en alleen om de film dan weg te kunnen zetten als dit is een Chinese film, Chinese productie, dan mag die uitgebracht worden in het land. Maar Zootopia, Zootropolis, doet het daar goed. Dus het zou wat dat betreft ook een hele goede match zijn om dat in Shanghai toe te voegen.
Ja, ze hebben verder nog geen details gegeven over attractie of over het soort. En je ziet wel in het concept art zie je eigenlijk typisch wat je ook uit de film kent. Dus je ziet zeg maar alle grote televisieschermen op in zo'n soort hooggebouw. Maar je ziet ook een hele grote backdrop met allemaal hele futuristische wolkenkrabbers. Of dat ook echt gaan bouwen. Of dat zeg maar zo'n backdrop wordt zoals je bijvoorbeeld ook in. God, waar zit het in DCA? Heb je natuurlijk. Je had het achter de tram tour.
Toontown.
Precies. Ja, maar zo'n soort. Ja. Dat is een beetje de vraag. Het lijkt wel een soort straat te zijn die uiteindelijk leidt naar een grote attractie rechtsachterin in het midden. Het past ook wel qua footprint op wat er nu voor Winnie de Pooh staat, als je het zo bekijkt. Maar goed, ja, misschien is dat een heel wild, zomaar uit de lucht gegrepen iets.
Het lijkt ook heel erg.
Kan het me wel voorstellen.
Ik zie het ook wel een beetje als een soort versie van Toontown, de nieuwe variant van Toontown.
Ja.
Het is een hele vrolijke stad. Met dat vond ik heel leuk uit de film ook. Dat de verschillende figuren, die leefden allemaal bij elkaar. Maar je had dan de kleine borstmanmotten die in een heel kleine versie van de stad woonden bijvoorbeeld. Ik denk dat ze daar ook wel hele leuke geintjes mee uit kunnen halen.
Zit in ieder geval in het concept art staat een meisje aan een ijsje. Is een meisje een ijsje aan het eten.
Zo'n popsicle toch? Uit de film.
Oh, dat is het. Echt zo'n enorm ding.
Ja.
Niet normaal. Oh, goed.
Ja, dat heb je in die film ook. Met al die kleine hamzetjes, die gigantische popsicles. Oh, en die baby ook in het begin zijn er volgens mij.
Oh, dat had ik nog gemist. Oké, nou goed. Helder. Maar
leuk,
goed, je
hoor.
Gaat aan de hand van, hoe heet ze? Judy Hopps en Nick...
Wild.
Nick Wild. Maar goed.
Bijna Nick Fury zeggen.
Uiteindelijk is die luiaard natuurlijk de held van de film, toch?
Ja. Ja, ik bekijk dit niet zozeer aan de hand van zou het Winnie de Pooh, maar ik denk gelijk zou het Parijs.
Ja, nee, uiteraard.
Ja, we hebben natuurlijk voor het Studios Park weten we een Marvel-gebied. Dat komt op de plek van iets bestaans, namelijk de backlot. We weten dat er een Star Wars en een Frozen area komt. En er gaan geruchten over, en dat zie je ook op het concertbouw. Er is nog meer dan genoeg plek voor uitbreiding. En nog meer IP's en nog meer landen. En elk nieuw land wordt nu ergens aangekondigd. Denk ik, oh, even in de gaten houden, jongens.
Nou ja, er was een... Pluto Gazette, de Twitter-account, dat aankondigt dat deze week hoog bezoek in Parijs wordt verwacht. Bob Iker, Bob Chapek en Catherine Powell. Wie weet dat ze het gelijk ook meenemen.
Doe maar hier.
Ik weet niet of het waar is, maar dat vond ik wel opvallend. Ja. Er stond ook geen bronvermelding bij. Ja, okay, dat was misschien een wild gerucht, maar...
Ja, nou, tof. Ik ben heel benieuwd. Ja, het enige wat het wel een beetje het nadeel nu is, ook met Hongkong, waar ze nog heel veel gaan uitbreiden. Shanghai komt dit weer bij. Ik blijf op die manier toch maar uitstellen. Ja. Van, ga ik er een keer naartoe? Ja, nou wacht nou nog maar even. Ja. Want op dit moment heb je ook bijvoorbeeld het kasteeltje in Hongkong. Dat is nu dus al afgezet met allemaal schuttingen, omdat die grote makeover er komt. Dus het is nu, nou, teleurstellend wil ik niet zeggen, maar je weet sowieso dat als je nu gaat, dat je over een paar jaar denkt, damn.
Ja, maar ik denk dat in dit tempo waarin ze nieuwe gebieden blijven doorontwikkelen, dat je dat altijd zal blijven houden. Dus je zult een keer die beslissing zeg maar toch nemen.
Misschien wel.
En bovendien, er is nog geen opleverdatum, niks bekend. Het is wel dat de werkzaamheden dit jaar zullen gaan beginnen.
Ja, oké. Okay. Als we toch een klein bruggetje naar Parijs hebben geslagen. Zullen we naar het hoofdgerecht?
Ja, lijkt me goed.
Jonah Prevete is al jarenlang werkzaam in Disneyland Parijs. En eind vorig jaar kreeg hij te horen dat hij is uitgekozen om ambassadeur te worden. Hij doet het niet alleen, hij doet het samen met Joanna. Ik geloof uit Portugal komt zij.
Ja.
Samen zijn zij het gezicht naar buiten toe, maar ook intern voor alle castmembers. Zij vertegenwoordigen Disneyland Parijs. En we hebben al een paar weken geleden aangekondigd in details dat we een interview met Jonah zouden opnemen. Dus als je nog vragen had, dan kon je die insturen. Dank daarvoor, die hebben we ook ontvangen. En ik denk dat wij maar eens contact moeten leggen met Jonah. Hallo Jonah, hoe is het?
Ja, goed, dankjewel. Hi. Ja, het gaat goed. Druk, maar met veel plezier ben ik begonnen aan mijn ambassadeurschap.
En je bent zien ook al de hele wereld rond. Laten we daar zo meteen ook uitgebreid over gaan hebben. Want nee. we worden stikjaloers over... Oh, niet?
Nou, ten eerste gefeliciteerd.
Oh ja, sorry. Gefeliciteerd.
Dank jullie wel.
Je hebt wanneer is ook weer precies dit allemaal naar buiten gekomen? Begin oktober, eind september, begin oktober volgens mij. Weet je?
Ja, eind september.
Ja.
26 september. Dat was een woensdag.
Dat vergeet je echt nooit weer.
Nee, dat was wel echt een hele bijzondere dag, moet ik zeggen. We hadden de dag daarvoor hadden we dan het laatste gesprek gehad. We waren met vier finalisten. En dat was in de avond, dat was goed, rond 5 uur hadden we het laatste gesprek. En goed, werd verteld dat de dag daarna zouden we dan een belletje krijgen. Hè, om dan te horen of het dan ja of nee was. Maar toen stond opeens Mickey Mouse voor mijn neus de dag daarna. Met de twee ambassadeurs die de vijfhonderdste ambassadeur waren. En die kwamen mij verrassen. Dus dat was echt wel een grote verrassing. En ja, toen hebben we eigenlijk meteen doorgegaan naar het Disneyland Hotel, naar Café Fantasia, waar dan de merendeel van de directie ons opwachtte.
Wow.
En daarna hebben we een conferentie gehad met Inside Ears. En dan hebben we ook nog de pre-parade gedaan. Dus dat was wel echt een drukke dag. Maar echt ontzettend mooi.
Ja, ook zwaaien inderdaad naar de hele paraderoute. Dat lijkt me ook wel op zich een keer een fantastische ervaring. Heel ongemakkelijk wel misschien.
Ja. Nou ja, niet zozeer ongemakkelijk, maar een beetje surreëel. Dus ja, eigenlijk, voordat je eigenlijk beseft wat er aan de hand is, ja, is natuurlijk eigenlijk al heel voorbij natuurlijk. Want het gaat zo snel. Kijk, dat is natuurlijk iets wat je normaal niet doet. Dus ja, het is eigenlijk een hele surreële ervaring voor mij om in die fire truck te zitten en dan maar naar iedereen te zwaaien. Maar het was natuurlijk al ontzettend leuk.
Ja, en je was ook helemaal op een high nog natuurlijk van, oh, wauw, ik ben het geworden. Nou ja, ik kan me voorstellen dat het onvergetelijke dag is geweest.
Ja, dat was het echt, ja. Dat was een hele mooie dag.
Waar ik heel benieuwd naar ben, Jonah, is eigenlijk het proces eigenlijk voordat je ambassadeur wordt. Hoe moeten we dat zien? Want ja, jij was al werkzaam voor Disney. Kun je ons iets vertellen over wat jouw rol zeg maar voor je ambassadeurschap was? En hoe vervolgens die periode, ja, hoe besluit je om, ja, ik wil ambassadeur worden. En moet je dan campagne voeren? Of hoe gaat dat?
Goed, om te beginnen met wat ik van tevoren deed. Dat ik ben in 2010 ben ik in Disneyland Parijs aangekomen. Ik ben begonnen als agent de sondage of enquêteur. Dat zijn de mensen die in het park aanwezig zijn met een tablet en gasten ondervragen over hun ervaring, een mening over een bepaald product, of om te weten waar ze vandaan komen. Dat heb ik gedurende...
Eigenlijk de mensen die als je het park binnenkomt zo snel mogelijk voorbij wil lopen, omdat je gewoon vooral de Big Thunder Mountain wil. Toch?
Nee, niet iedereen loopt ons voorbij, hoor. Okay. Nee. Jij, maar niet iedereen.
Er zijn ook mensen met manieren, Ralf.
Pardon.
Wat zeg je, Michiel?
Ik zei, er zijn ook mensen met manieren, die gewoon keurig iemand te woord staan.
Er waren ook mensen met die gewoon prima de tijd namen. Dat was prima. En dat heb ik dus 5,5 jaar gedaan, ongeveer. In de tussentijd was ik ook getraind als VIP-guide. Goed, waar ik jou natuurlijk ook van ken, hè, Michiel? En in 2015 ben ik toen naar Guest Communication vertrokken. Dus dat is het team wat op e-mails antwoordt, na verblijf, als gasten schrijven. En dat heb ik gedurende 3 jaar gedaan. En ja, ben ik in september 2018 ben ik verkozen tot ambassadeur.
Nee, wat Ralf net al vroeg, hoe besluit je deze functie ambieer ik? Wat gaf jou de inspiratie om voor het ambassadeurschap op te gaan?
Ja, ik was 4 jaar oud tijdens mijn allereerste bezoek aan Disneyland Parijs. Ik was eigenlijk meteen verkocht aan dat typische Disney gevoel. En sindsdien heb ik het resort altijd minstens 1 keer per jaar bezocht met mijn familie. Dus toen kreeg ik in 2010 dus de kans om bij Disneyland Parijs te komen werken. Ja, en die kans heb ik dan meteen met beide handen aangegrepen. En het is eigenlijk vanaf mijn aankomst toen al meteen dat ik eigenlijk wel me volledig realiseerde hoe speciaal Disneyland Parijs en meer algemeen de Disneyparken zijn. Want zoals Walt Disney zelf al zei, you can design and create and build the most wonderful place in the world, but it takes people to make the dream a reality. En dat is ook echt zo, want Disneyland Parijs is een geweldig mooie bestemming. Maar het zijn wel de 16.000 castmembers die er gezamenlijk voor zorgen dat die magie tot leven komt. Dus toen ik zag dat die kandidatuur, dat je de C kon inleveren voor ambassadeur, dat is dat is echt, dat zou ik ontzettend mooi vinden om die castmembers en de bestemming te mogen vertegenwoordigen.
Ja, dat is voornamelijk wat jij nu bent. Jij bent de vertegenwoordiger van de medewerkers, de castmembers.
Ja, een rol van ambassadeur focust zich hoofdzakelijk op 3 onderwerpen. Dus het bedrijf, de castmembers en de samenleving. Dus we zijn de woordvoerders van het bedrijf en we staan Franse en buitenlandse media te woord tijdens bijvoorbeeld persevenementen. Maar we zijn ook masters of ceremony voor grote vieringen in Disneyland Parijs. En we creëren natuurlijk ook een soort, als je een persoonlijke band zeg maar, tussen ons en het resort, hè, door bijvoorbeeld social media. We hebben een Facebookpagina waarop we toch wel een aantal dingen delen over het bedrijf. Dus dat is maar een van de hoofdonderwerpen waar we ons op focussen. Maar uiteraard, we vertegenwoordigen dus ook de castmembers van het resort. We nemen vaak deel aan showtimes. Dus dat zijn zeg maar dagen waarin we bepaalde teams volgen. Om te zien wat zijn er eigenlijk doen de hele dag. Hè? Want we hebben 500 verschillende rollen en beroepen in Disneyland Parijs. Dus we kunnen ons wel goed bezighouden de aankomende 2 jaar. Dat is iets wat heel belangrijk is voor ons. Om echt te laten zien van kijk, dit zijn onze castmembers en dit is wat ze allemaal doen. We wonen ook heel veel erkenningsevenementen bij. Bijvoorbeeld de Service Awards. Kun je er daar ooit van gehoord hebben? Dat is iets wat Walt Disney zelf in het leven heeft geroepen in 1965. Om de mensen die Disneyland 10 jaar van tevoren bij Disneyland zijn gaan werken. Om hen eigenlijk in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun 10 jaar service. En dat is eigenlijk een traditie die we altijd hebben gehouden. Dus we vieren 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 25 jaar. En dat is echt wel, het is heel bijzonder te zien dat iemand zich al 25 jaar lang inzet voor het bedrijf. Dus er zijn heel veel van die birthday parties die we houden. Nou, daar zijn we dus ook vaak bij betrokken. En we hebben natuurlijk ook de samenleving. Dus alles wat zeg maar te maken heeft met vrijwilligerswerk. We hebben de Disney Volunteers. Dat zijn castmembers die zich in hun vrije tijd inzetten voor de goede zaak. Hè. We organiseren bijvoorbeeld ziekenhuisbezoeken waarbij Mickey Mouse aanwezig is. En dan gaan we naar de kindjes toe die in het ziekenhuis zijn. Het zijn wel echt hele mooie momenten die ook aangrijpend, maar toch ook heel mooi om te zien dat je als Disney daar toch dan een puntje van een lichtpuntje aan kan toevoegen aan zoiets. Dat zijn eigenlijk de 3 hoofddingen. Dus het bedrijf, de castmembers en de samenleving.
Misschien een beetje vragen naar een antwoord wat ik al een beetje kan inschatten. Met ambassadeurschap, is het iets wat je naast je normale werkzaamheden doet of is dit een fulltime betrekking?
Nee, dat is fulltime. Dat duurt 2 jaar. Om jullie een idee te geven, in eerste instantie had Disneyland Parijs slechts 1 ambassadeur. Maar naarmate het resort groeide en er meer activiteiten bij kwamen, is het ambassadeurteam dus gegroeid naar 2 personen. Ja, we streven ernaar om zoveel mogelijk evenementen natuurlijk samen bij te wonen. Want ik ben er, maar dat is ook Joanna, dus de andere ambassadeur. Zij is Portugees-Frans. Ja, en die dan natuurlijk, ja, indien er meerdere evenementen zijn gepland, ja, dan is het natuurlijk goed als we met z'n tweeën zijn. Dus kunnen we alle twee naar één evenement gaan om toch dan alsnog daar aanwezig te zijn als ambassadeur.
Je noemde net Walt al even, de man waar natuurlijk het hele bedrijf op gebaseerd is en waar het allemaal bij begonnen is.
Ja.
Hij is ook degene die destijds al het ambassadeurschap opgezet heeft, toch? Of tenminste, hij heeft er wel voor gezorgd voor Disneyland in Anaheim dat daar al zoiets kwam. Kan je wat kort vertellen over de geschiedenis van dit hele project?
De geschiedenis en de creatie van het ambassadeurprogramma, dat is deels van 1964. Dus toen Disneyland Park in Anaheim 9 jaar bestond. Het was een heel druk jaar voor Walt Disney, want je had natuurlijk de film Mary Poppins scene die uitkwam in de bioscopen. Hij was aan het werk voor 4 attracties voor de New York World's Fair, waaronder dus It's a Small World, dat uiteindelijk een attractie is geworden in Disneyland. En hij was bezig aan het Project X project, wat uiteindelijk dan Walt Disney World is geworden, wat hij helaas niet heeft mogen meemaken. En hij had het dus ontzettend druk. Hij werd continu gevraagd voor allerlei evenementen, hij moest overal komen opdraven. En uiteindelijk is het zijn marketingdirecteur van Disneyland, dus Jack Lindquist, geweest. Die heeft gezegd van waarom zoek je niet iemand die jou kan vertegenwoordigen? En dat vond ik eigenlijk een heel goed idee. Dus uiteindelijk heeft Walt Disney zelf besloten om persoonlijk een woordvoerder aan te wijzen. Dus iemand van zijn castmembers. En dat is uiteindelijk Julie Ream geworden, die in 1965 de allereerste ambassadeur was van Disneyland.
Ja, want die kennen we natuurlijk nog wel met haar mooie hoedje die langs alle Imagineers liep en langs de maquettes van nieuwe attracties. En inderdaad wat je zegt met de attracties die voor de World Fair aan het voorbereiden waren. Dat is voor ons ook denk ik iconische video die we nog regelmatig voorbij zien komen.
Ik vind het ook zo leuk, Jonah, wat je net al eventjes aan refereerde in je rol als VIP-guide. Maar ook, weet je, als we nu in Disneyland Parijs zijn en je hoeft niet eens te werken, toch even appen, eventjes hallo zeggen. Dat jij al deze namen noemt als een Jack Lindquist en zo, weet ik veel. Mensen kunnen denken, dit is allemaal, hoort bij je ambassadeurschap dat je moet weten. Dat is ook zo. Maar ik weet ook voor jou dat je dit ook gewoon uit jezelf weet. Jij bent ook echt oprecht die liefhebber. En nou ja, Geuze, nou, je bent net zo'n nerd als wij. Ik vind het zo tof dat jij deze functie nu hebt.
Ik wil best zeggen, ik ben een Disney-geek, hoor. Daar kom ik helemaal voor uit. Weet je, er is zoveel wat je moet weten. Niemand kan alles weten over Disney. Ik weet ook niet alles over Disney, hoor. Dus dat wil ik ook echt niet pretenderen. Maar ja, het is wel inderdaad iets wat ik toch ontzettend interessant vind. Want ja, dat is toch wel de geschiedenis van de Walt Disney Company, van de Disney-parken. Ja, als dat allemaal niet had plaatsgevonden, dan waren wij er ook niet geweest zo samen om daarover te praten. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder als je daar zo even bij stilstaat, hè?
Ja. Klopt het dat jij de eerste Nederlandse ambassadeur bent?
Nee, ik ben de derde Nederlandse ambassadeur.
Oh, 1993.
Ja. Er waren 2 Nederlandstalige vrouwelijke ambassadeurs voor mij. In 1993 had je Noëlla Gemke, was de tweede ambassadeur van Disneyland Parijs. En in 1997 Wonnie Rengersen. Dus nou goed, ik ben dan nu de derde.
Aha. Ja, dan is het toch alweer een 97 was de laatste, zei je toch?
Ja, 97. Ja.
Er is dik 20 jaar overheen gegaan. Dat moet toch ook een soort van bron van trots zijn, los voor jezelf, maar ook voor de Nederlandse castmembers. Dat het toch leuk is dat je iemand uit eigen land ineens heeft.
Natuurlijk. Kijk, ik vertel ook alle castmembers, maar je ziet wel dat ook Nederlandstalige castmembers vinden het toch wel ontzettend leuk om te zien dat er dus dat van een ambassadeur is die ook gewoon in het Nederlands tegen ze komt praten. En dat opent dan ook wel makkelijker weer een deur voor hun toe, weet je. Dat ze toch makkelijker naar je toe komen en zeggen van, je bent Nederlands, hè? Nou goed, en dat is toch altijd wel heel erg leuk. Ja.
Heb jij een kantoor op Main Street of zo? Hoe moet ik het voor me zien? Waar zit jij?
Ik ben geen inwoner van Main Street USA. Nee, ik heb wel een bureau inderdaad in de backstage van Disney, ja.
Voor mijn beleving, hoeveel Nederlandse castmembers zijn er eigenlijk in Parijs? Ik heb geen idee. Ik bedoel, nu New York daar weg is dat gewoon, daar is een gat gevallen, dat begrijp ik. Maar over hoeveel Nederlanders hebben we het die werkzaam zijn?
Dat verandert natuurlijk altijd. Je kan natuurlijk nooit precies het exacte aantal meteen nu geven. Maar dat is zo rond de 120, 150, dat is rond dat getal dat we nu zitten.
Oké. Okay. Heb jij... je had het net al even over de 2 andere Nederlandse voorgangers, zeg maar, die jij hebt gehad. We hebben het even over Julie gehad, de allereerste ambassadeur. Maar heb jij in jouw wens eigenlijk om ambassadeur te worden, heb jij een voorbeeld van een ambassadeur in Parijs of in een ander park waarvan jij zegt van nou, die heeft werk gedaan, die heeft het bedrijf op een dusdanige manier vertegenwoordigd, daar ja, neem ik een voorbeeld aan.
Oh, wat een vraag. Oei. Ja, het is moeilijk om natuurlijk één persoon uit te kiezen. Want ja, er zijn zoveel ambassadeurs geweest. En dat is met meerdere resorts.
Ja.
En ja, het mooie aan dit programma is dat elk ambassadeurteam zijn eigen persoonlijke bijdrage levert. Iedereen heeft zijn eigen stijl en zijn eigen persoonlijkheid. En dat maakt natuurlijk ook dat het programma heel levendig is. Maar uiteindelijk wel nog altijd van die vaste waarde blijft vertegenwoordigen van Disney. Goed, als je me echt zegt van, nou ja, wie is dan heel belangrijk voor jou geweest? Toch ja, ook de ambassadeurs die dus net dan afscheid hebben genomen, Laura en Mikael, want ja, die hebben natuurlijk, daar hebben we heel intensief mee samengewerkt gedurende een aantal maanden.
Ja, snap.
En die hebben ons natuurlijk echt onder hun vleugels genomen. Hè. Dus dat zijn een beetje onze papa en mama, als je wil. En die hebben echt, ja, die hebben echt wel voor ons gezorgd. En er ook voor gezorgd dat wij klaar zijn op 1 januari om dat avontuur aan te gaan. Dus ja, dat zijn toch wel twee heel speciale personen voor ons.
We hebben net even heel kort gehad, Jonah, over de periode dat je op een gegeven moment is. Nou, ik kan ambassadeur worden, ik lever mijn applicatie daarvoor in en dan duimen. Maar welk proces gaat er precies aan vooraf? Hoe wordt de ambassadeur gekozen? Wie kiest dat?
Dus in eerste instantie we houden informatiesessies, waarbij dus klasmembers meer informatie krijgen over. Ja, wat houdt het precies in, het ambassadeurschap? Wat is het? Wat ga je doen? Hoe werkt het selectieprocedure? Het is heel belangrijk om te weten, dus een selectie. Het is geen verkiezing. Dus het is niet zo dat je zegt van nou, oké, we hebben hier 20 mensen die willen graag ambassadeur zijn. Dus stem maar allemaal en dan zien we wel wat het wordt. Nee, het is echt een selectie, een soort sollicitatieprocedure. Dus nou goed, we hebben dus informatiesessies eerst. Vervolgens dienen geïnteresseerde kandidaten een dossier te maken waarin verschillende elementen moeten ze doen. Dus een video die ze moeten maken en een brief die ze moeten schrijven. Dat wordt dan bekeken door een eerste jury. Nou ja, daar komen dan weer een aantal kandidaten uit die aangehouden worden. Die kandidaten zien verschillende juries. Die gaan ook door verschillende trainingen. En uiteindelijk, ja, het allerlaatste gesprek is dan met de directie van Disneyland Parijs. En die hebben het allerlaatste woord. En die kiezen dan uit 4 personen, uit de 4 finalisten. Wie ze uiteindelijk als ambassadeurs willen hebben voor de komende 2 jaar.
Hoe zenuwslopend was het voor je?
Dat is een goede vraag. Ja, het is zenuwslopend omdat het natuurlijk ook een lang proces is. Want ja, het proces heeft in totaal toch wel bijna een maand ook in beslag genomen. Dus het is natuurlijk een lang proces. En ja, je voelt natuurlijk wel de stress. Je staat een beetje onder druk ook. Dus op zich is het wel heel erg spannend. Maar het is ook heel erg leuk, weet je. Want hoe dan ook, je denkt toch continu van, nou ja, goed, mocht het er nu over zijn, dan heb ik toch ja, iets heel bijzonders meegemaakt. Ik heb toch met die personen mogen spreken en met die jury's een sollicitatiegesprek mogen hebben. Dus hoe dan ook, ja, het is een heel bijzondere selectie. Dus je hebt het toch wel in je achterhoofd. Want ja, goed, jij bent natuurlijk met heel veel kandidaten, dus dat kunnen er maar 2 zijn. Dus je denkt wel continu van, nou ja, goed, mocht het over zijn, dan heb ik in ieder geval wel deze ervaring meegepikt. En dat is toch wel heel mooi. Dus het is een beetje dubbel. Het is best eng, het is best spannend. Maar het is ook ja, ontzettend leuk eigenlijk.
Nou, moet ik heel eerlijk zeggen, Jonah. Dat het is je gegund, hè? Deze klus. Je bent, voor zover wij kunnen inschatten, de juiste persoon voor de baan. Maar het wordt natuurlijk wel een beetje vervelend op het moment dat we jou op social media moeten volgen nu en we jou echt van het ene resort naar het ander zien gaan. Volgens mij heb je nu werkelijk alle Disney resorts ter wereld gezien, of niet?
Ik ben er niet in Tokio geweest. Dat is het enige waar ik nog heen moet. De andere heb ik allemaal gezien.
Ach, wat jammer.
Nou, Jorn, vertel eens aan jou.
Ik zou er zeker heen gaan.
Hoe is het?
Maar dit is business or pleasure? Ik kan me voorstellen dat je... Het is altijd pleasure als je naar een Disneypark gaat. Maar is het onderdeel van het ambassadeurschap dat je alle andere resorts bezoekt?
Je wordt verkozen. Nou goed, in ons geval was het dan eind september. En ergens in november heb je 2 weken lang Global Ambassador Training. Dus dat betekent dat alle momenteel 11 ambassadeurs... We hebben ook Olani, het Disney Resort in Spa. Die hebben ook een ambassadeur. Dus alle 11 ambassadeurs komen samen. En dat is ook heel bijzonder, want ja, dat gebeurt niet vaak dat je het global team zo bij elkaar hebt. En dat spelen we dus 2,5 weken in Amerika, waarbij wij dan in ons geval zowel Burbank hebben bezocht, dus waar het moederbedrijf, de Walt Disney Company, zetelt, als mede door dus Disneyland in Anaheim en Walt Disney World in Orlando. En goed, en dan ontmoeten we allerlei mensen, krijgen allerlei presentaties, allerlei trainingen. Uiteraard is het ook heel bijzonder, dat kun je het wel voorstellen. Dus, ik moet zeggen dat in Burbank was het wel heel bijzonder, want het gingen we naar de, dus naar de Walt Disney Company. En dan heb je ook de Walt Disney Archives, waar ja, alle belangrijke dingen worden bewaard. En ik was daar wel al een keer geweest, want als klasmember kan je dat wel bezoeken. Maar daar is ook het bureau van Walt Disney. En dat is heel, dat kan je eigenlijk bijna niet bezoeken. Maar dat hadden ze dus nog geopend voor ons. Ja, en dat was wel echt een hele, een spirituele ervaring. Dat was heel bijzonder, want het licht was ook nog uit. Dus je had zeg maar, door de ramen kwam er een beetje schemering, een beetje licht zo naar binnen. En het was bijna alsof je Walt zo, ja, zijn aanwezigheid voelde. Dus dat was wel, op een gegeven moment was iets. Laten we maar gaan, want het is een beetje een vreemde sfeer. Maar ja, dat was heel bijzonder. Hij had een werkbureau en een officieel bureau waar hij mensen ontving. Dus dat is ook vrij groot. En dat was wel echt een heel mooi moment van die training. En goed, we hebben ook nog allerlei andere dingen gezien. We hebben met Bob J. Peck gesproken. En we hebben de twee presidenten van Disneyland en de Walt Disney World ontmoet. Ja goed, het is eigenlijk ook wel 2,5 weken waarin je eigenlijk continu doorgaat. Eigenlijk niet helemaal volledig stilstaat bij wat je eigenlijk meemaakt. En dat je naar de hand denkt van, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Ja, dat is eigenlijk, dat is once in a lifetime, hè. Ik bedoel, ja goed, dus eenmaal als je het allemaal stil was gekozen en daarna, ja, dat zou je het ook niet meer doen. Dus ja, dat was een heel bijzonder moment. En dan ben ik ook naar Shanghai en naar Hongkong geweest, maar dat was op eigen titel, eigen... Gewoon voor vakantie.
Oh, dat doe je ook nog gewoon.
Ja, goed, laten we maar even kijken.
Hey, in hoeverre is er een samenwerking tussen de andere resorts met de andere ambassadors? Je vertelde net dat er 11 zijn in totaal. Ik kan me onder andere nog herinneren bij de 20e verjaardag dat er een grote flashmob op Main Street was. En daar waren dus ook alle de ambassadeurs van andere resorts destijds aanwezig. In hoeverre is de samenwerking de komende 2 jaar? Hoe verwacht je dat?
Nou, kijk, het komt af en toe voor dus inderdaad dat we elkaar weer zien. Zoals bijvoorbeeld, als je zegt, de 20e verjaardag van Disneyland Parijs. Dat is een heel speciaal moment. Want ja, we hadden alle ambassadeurs op Main Street die meededen aan de flashmob. Dat was wel heel mooi. Maar voor de rest gebeurt het eigenlijk niet heel veel dat we elkaar zien. Uiteraard, ja, goed, we hebben natuurlijk nu social media. Dat is natuurlijk heel mooi, want ja, dat is iets wat... pakweg 15 jaar niet echt bestond op deze manier. Dus het is veel moeilijker om in contact te blijven. Je hebt de social media, dus je ziet al veel meer wat de anderen doen. Goed, we zijn bezig op social media. Wij hebben een Facebookpagina. Disneyland Anaheim zit inmiddels ook op Facebook. Hebben ze een Instagram-account. Dus je ziet ook veel makkelijker wat er eigenlijk gebeurt in die andere resorts. En wij zijn we zijn echt een heel hecht team. We zijn een kleine familie van 11 personen geworden. Dus we houden elkaar sowieso continu op de hoogte van wat er gebeurt. In onze resorts, in onze levens.
En goed, ik heb dan geluk dat ik ook... Ik kan het zeggen, hebben jullie ook een eigen WhatsApp-groep?
Ja,
dat is ook wel leuk.
We hebben ook onze eigen WhatsApp-groep, de Ambassador Family Groep. Het staat allemaal al. En ja, ik had natuurlijk het geluk om de ambassadeurs van ook te zien tijdens mijn bezoek naar Shanghai en Hongkong. Dat is natuurlijk super leuk, want ja, dan kunnen zij natuurlijk hun resort laten zien aan mij. Daar ben ik natuurlijk super trots ook. Ja, dat is echt heel erg leuk om ze dan weer terug te zien na een aantal maanden.
Van welk resort dat je tot nu toe hebt bezocht, ofwel in privé, ofwel als ambassadeur, ben jij het meest onder de indruk? Of moet je dan Parijs antwoorden? Mag hoor.
Nee, die niet.
Buiten Parijs?
Ja, buiten Parijs. Dat is natuurlijk mijn thuisresort. Dus daar kijk je ook een andere ogen naar.
Ja.
Weet je, het is moeilijk om te kiezen, omdat ze natuurlijk elk hun eigen identiteit ook hebben, weet je. Dus ik bedoel, ja goed, ze hebben elk hun eigen charme. Het zijn allemaal verschillende bestemmingen. Ja, ze kunnen je eigenlijk allemaal ontzettend charmeren. Ik ben ook ontzettend gecharmeerd van ze allemaal. Ik ben heel benieuwd hoe Tokio is. Dus ik hoop daar nog heen te kunnen in het komende jaar, de komende 2 jaar.
Ja,
het is gewoon zo moeilijk om te kiezen. Ook omdat, ik ben ontzettend fan van Disney-kastelen. Ja, dat is iets wat eigenlijk heel verschillend is. Maar ook eigenlijk wel heel erg hetzelfde in alle parken. Hè? Want ja, dat is een heel belangrijk Disney-symbool. En alle parken hebben een Disney-kasteel. Maar ze hebben toch elk allemaal hun eigen identiteit. En ze zijn allemaal zorgvuldig ontworpen door die Imagineers. En ja, dat maakt het dan ook wel heel erg charmant. Dus ja, ik zou het eigenlijk niet kunnen zeggen, eigenlijk een keuze. Ja, ik vind ze allemaal leuk. Dan denk ik af en toe denk ook van, nou ja, ik heb eigenlijk nu wel heel erg zin om naar Walt Disney World toe te gaan. Want het is groot en weet je wel, dat is heel erg... En dan denk ik van, oh, en de andere keer denk ik van, oh, nou, ik zou graag naar Anaheim toe gaan. Want het is dan weer wat kleiner, wat intiemer. Dus hebben ze allemaal hun eigen charme.
Ik denk dat wij hetzelfde hebben, hoor. Als bij ons... iemand tickets aanbiedt voor... nu mag je naar Hongkong, dan gaan we het heus niet afslaan.
Dat denk ik ook niet.
Nee, nee, ook geen. Ja.
Maar ik heb wel dan altijd zoiets van... Als je nu zou moeten kiezen, waar wil je nu naartoe? Nou, voor mij persoonlijk is het dan Anaheim. Omdat dat is het park van Walt. Ook al ben ik nog nooit in de Aziatische parken geweest. Wil ik heel graag zien. Maar als ik nu echt een... transporteer mij maar. Dan is het voor mij Anaheim. Heb je ook zo'n...
Ik zou Tokio zeggen, omdat ik nog niet geweest ben. Ja, ik zou ontzettend graag willen zien hoe dat is. Ik begrijp wel wat je zegt over Anaheim. Het is natuurlijk, ja goed, het is het park waar Walt heeft rondgelopen. Dus ja, daar heb je ook al een beetje het idee van, ja goed, het is inderdaad heel erg lang geleden. Maar toch, je zou bijna denken dat, dat hij nog op de een of andere manier aanwezig is. Ze hebben ook een heel spek, ik weet niet of je dat weet, van die lamp die op Main Street aanwezig is.
Ja, boven de brandweerkazerne, ja zeker.
Ja.
Ja, dus de lamp, ja, die is altijd aan, hè, want dat is tegenwoordig van Walt Spirit. Ja, dus het is ook echt wel heel, heel symbolisch. Dus dat begrijp ik wel, hoor, dat je dat graag zou willen.
Ik ga de vraag iets anders aanvliegen, Jonah. Wat kan Disneyland Parijs leren van de andere resorts? Want jij komt ook wel geïnspireerd terug, denk ik weer, van al die reizen.
Ja. En goed, dus zoals jullie pas en zeker weten als Disney fans, hè, we hebben met Catherine Powell, die is nu dan president Disney Parks Western Region. Mm-hmm. Dus dat betekent dat Disneyland Parijs, hè, wij in Parijs en de Amerikaanse resort, hè, we hebben nu een nog sterkere band en dat is een nog grotere samenwerking, wat uiteraard leidt tot een nog een betere ervaring voor onze gasten. Ik denk niet dat het zozeer een kwestie is van iets leren van elkaar, maar meer echt samen zoeken naar een manier om de guest experience nog magischer te maken. En goed, dan is de leidraad een stuk synergy, hè? De synergie. En het is duidelijk, ja, Disneyland Parijs, we zijn inmiddels al hele mooie tijden aangebroken. En er komen ook ontzettend mooie dingen nog in Disneyland Parijs toe. Ik persoonlijk ben bijvoorbeeld ook heel erg enthousiast over 2019. Omdat we ontzettend veel entertainment hebben in zoveel seizoenen. We zijn er nu al twee begonnen. Het Festival van Pirates and Princesses en Legends of the Force. Maar er komen nog zoveel mooiere dingen aan. Dus ja, dit is echt... Ik denk dat het een hele mooie tijd is die aangebroken is. En nogmaals, ik denk niet zozeer dat het een kwestie is van we moeten iets leren van die bestemming of die bestemming moet iets leren van ons. Maar dat we echt samenwerken. En ook dankzij Catherine, ja, die dus nu de overkoepelende persoon is over die drie resorts. Ik denk dat het echt heel erg gaat helpen.
Ja, Jonah, je bent ambassadeur samen met Joanna voor de jaren 2019-2020. Los van het feit dat we weten dat daar mooie dingen in gaan gebeuren. De hijskranen en de spades die zullen binnenkort wel te zien zijn in Parijs. Maar wat komt daarna? Wat ga je na deze twee jaar doen? Streef je ergens naar om iets te bereiken in jouw twee jaar ambassadeurschap? Weet je al wat er sowieso met een ambassadeur gebeurt na de ambtsperiode?
Nou, kijk, het is moeilijk om twee jaar vooruit te kijken. Al natuurlijk, ja, je weet niet waar je bent over twee jaar. In ieder geval voor mijn ambassadeurs term. Ja, iets wat ik heel belangrijk vind is social media. Hè. Ik denk van, we zijn in 2019. Dat is echt een hele mooie en laagdrempelige manier om in contact te blijven met zowel castmembers als gasten. Hè, beide. Dus dat is echt iets waar ik ontzettend op inzet. Dat heb ik ook gezegd tijdens de selectieprocedure. Ik heb altijd erop gehamerd. Van, dat is echt een speerpunt voor mij. Social media. Dat is een hele mooie manier om ja, makkelijk met mensen te communiceren en ja, te laten zien wat wij doen als ambassadeur zijnde en als Disneyland Parijs. Ja, voor mij persoonlijk, na die twee jaar, dat moeten we nog maar zien, dat weet ik natuurlijk niet. In principe ga ik gewoon terug naar waar ik eerst werkte, dus de Big Guest Communication. Het is een missie van twee jaar, in principe. En daarna ga je terug naar je rol die je daarvoor had.
Ja, maar ook bij guest communication zou je qua social media natuurlijk wel heel wat kunnen doen ook. Dat zou ook daar een heel, heel mooi instrument kunnen zijn.
Ja, natuurlijk. Ja. Het bedrijf is natuurlijk continu ook, het is een levendig bedrijf, dus dat veranderen dingen. Dus wie weet waar we over twee jaar zijn, wat voor opportunities er dan wel zijn.
Is een podcast ook social media, vind jij?
Ja hoor, jazeker.
Jawel hè?
Ja, vind ik wel.
Nou ja, ja. Des te leuker vinden wij dat je te gast wilde zijn via de telefoon in onze Disney podcast Details. Ja, we wensen jou nogmaals gefeliciteerd. Ook al is het een beetje, hey, je bent het al een poosje, maar twee prachtige jaren toe. Bedankt voor je tijd en nou ja, hopelijk zien we je snel weer in person shinen in Parijs.
Ja, dank jullie wel ook dat jullie het gesprek wilden voeren. Het is echt ontzettend leuk. Ik vind het altijd leuk om met mensen te praten. Dus ja, als jullie mooi iets zien in het park of jullie er wel zijn, laat het me weten. Ik kom graag het park in. Het is ook leuk om Jorn weer gesproken te hebben, aangezien Jorn en ik elkaar al kennen van, nou, dat is het 9 jaar geleden.
Ja, 2010 was dat.
Jorn, wat zeg je?
Ja, dat was 2010. Dus toen jij begon bent in Parijs.
Ja, je was er voor mij. Toen ben ik aangekomen inderdaad. Ja, dus dat is ook wel. Ik heb tijd niet meer gesproken, dus dat is ook goed. Maar, ja, nogmaals, ontzettend bedankt. Zoals ik zeg, ik vind het ontzettend leuk om, om met fans en met gasten over Disney te praten, over Disneyland Parijs, over wat het ambassadeurschap nou precies is. Dus ja, als jullie terugkomen, laat het me weten. En dan kom ik naar het park toe.
Gezellig.
Goed plan.
Dankjewel, Jonah.
Dank je.
Heel, graag gedaan. Tot ziens.
Dankjewel, Jonah. Wat een leuke inzichten.
Ja.
Ja, we hebben het al best vaak tegen elkaar gezegd. En ook volgens mij al eens hardop in de podcast. Dat wij zijn eigenlijk wel team Jonah, toch? We
schudden
deze man zo ontzettend.
Maar dat verhaal over bureau van Walt Disney in Burbank. Wauw.
Ja, kippenvel.
Ja, echt.
Kippenvel. Ja,
goed.
Ja, de perfecte man. On the job.
On the job, yes. Zeker. Nou ja, mocht je een keer in Parijs zijn en je ziet hem lopen, say hi. Hij is ook, ik zal niet zeggen dat hij elke week doet, maar ik weet het in de tijd dat we ook nog gingen livestreamen, zat hij wel eens mee te kijken ook.
Oeh.
Ja, dus hij is... Toen de persaanvraag binnenkwam bij Jonah, want dat gaat natuurlijk allemaal via officiële kanalen, was het wel, leuk, details. Het was niet, als dag een podcast.
We zijn al wat vergeten bij het nieuws dat we hebben behandeld. Want we hebben twee nieuwe...
Ja, maar dat is geen nieuws, dat is een ander kopje.
Dat heb is, een kopje voor?
Is dat dit?
Details, filmnieuws.
Nee. Dat is het deze.
Details, details, inbox.
Inbox.
Oh, nou, we hebben twee nieuwe mensen die ons steunen. Dat zijn Christophe Jacobs en... Even kijken. Michiel, hou op, je maakt me aan het lachen. En Kenny van de Wijngaarden.
Bedankt. Je kunt ons steunen. Meer info over wat het steunen inhoudt op d-log.nl. En dan de steun ons pagina. We moeten misschien toch wel... Want het is nu rechtstreeks een doorlink naar onze Patreon-account. Nou, dat werkt ook heel goed, want jullie weten ons te vinden. Tof. Maar we moeten misschien toch overwegen om nog even iets van een ander dingetje erin te gooien, jongens. Want ik kreeg ook de vraag van de week op Twitter. Is de audiotour nog te koop? En dat is hij, maar die is inderdaad nergens te vinden op d-log.nl. De audiotour, opgenomen in 2017. Nee, dat was ooit onderdeel van de Steun ons pagina. Toen was er gewoon één pagina, koop hier dit. Ga naar PayPal. Maar nu is dat PayPal is weg. Dus er staat nergens meer een link
naar. Oh, dat moeten we even gaan regelen. Ja.
Dat kost €5. Wat krijg je daarvoor? Dan krijg je ik geloof dik 4 uur aan audio die we hebben opgenomen. Jorn en ik in 2017. Per themaland van Disneyland Parijs vertellen we alles over de verborgen geheimen. De verhalen achter wat daar te zien is. En ja, die is er nog. Ik zou nu alvast kunnen verwijzen naar d-log.bandcamp.com.
Wat leuk is dat er steeds meer mensen uit Vlaanderen ons volgen. Want Kenny heet van de achternaam van de Wijngaarden. Dat is aan elkaar vast en volgens mij is dat typisch Vlaams.
Ja, of zo'n spatiebalk in stukken. Kan ook nog. Nee, maar dat viel ook op bij het Run Disney weekend. Waar als je in Parijs loopt, in Disneyland, dan wou je toch best wel...
Zo'n spatiebalk. Michiel, nou...
Oh, hoe kan ik dat toch... Dat kan toch? Anywho, in Parijs, als je daar loopt en je hebt een details hoofd, word je best vaak aangesproken. Hey, leuke podcast, gek. Maar het viel mij inderdaad ook op hoeveel...
Misschien dat je koptelefoon in je microfoon af moet doen.
Ja, of dat shirt, weet je wel wie ik ben. Ik ben van details. Dat was ook weinig subtiel. Maar het viel me op dat er steeds meer Vlamingen inderdaad tussen zaten die eventjes hallo kwamen zeggen.
Ja, goed.
Dat vind ik wel heel erg leuk. We hebben natuurlijk niet gekozen voor het allermakkelijkste taalgebied. We zeiden, nee, we gaan juist een Nederlandstalige maken. Mensen met verstand van zaken hebben ook al gezegd, hier moeten in het Engels, want dan heb je een veel groter bereik. Maar ja, het gaat om dat het juist geen Nederlandstalige Disney-podcast is. En in Vlaanderen kun je er ook mee. En we moeten nog een beetje bouwen aan ons bereik in Zuid-Afrika. Maar dat komt nog.
Nee, ik zeg nu helemaal niks meer.
Maar we kunnen het proberen in het Engels.
Hello.
Yes. Nee, misschien ook maar niet. Zijn we weer onze eindjes? Tip, tip, tally-ho. Zijn er nog meer losse eindjes die we moeten behandelen voor deze...
Heb je nog een jingle met filmnieuws, inbox, nee, ik nieuws heb wel... uit de parken of andere
ja,
dingen?
Ja, maar dan, als we zo gaan zoeken, dan start ik gewoon de jingle en die heet Ende.
Doe maar.
Ja, prima. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Details. Met als hoofdgerecht het gesprek met ambassadeur voor Disneyland Prijs, Jonah. We zijn er elke week te vinden in je favoriete podcast-app, ook op Spotify en natuurlijk ook op d-log.nl, waar je ook elke werkdag het laatste nieuws leest in de Disney Rundown.
Roundup.
Bedankt. Wat zei je nou?
Roundup.
Roundup. Rundown? Oh, de Daily Disney Roundup. Dat is echt elke dag.
Tot zover deze aflevering van Details. Check d-log.nl voor meer afleveringen. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.
Volgende keer.
Spatiebalk zit vast.
Tot de volgende keer.